Vanavond wil ik u graag meenemen, broeders en zusters, naar Hebreeën hoofdstuk 5. Waar wij lezen vanaf vers 1. Want alle hoge priester, uit de mensen genomen, wordt gesteld voor de mensen in de zaken die bij God te doen zijn, opdat hij offeren, gaven en slachtofferen voor de zonden. Die behoorlijk medelijden kan hebben met de onwetenden en dwalenden, overmits hij ook zelf met zwakheid omvangen is. En om dezelfde zwakheid wil, moet hij gelijk voor het volk, alzo ook voor zichzelf offeren voor de zonde. En niemand neemt zichzelf in die eer aan, maar die van God geroepen wordt, gelijkerwijs als Aaron. Alzo heeft ook Christus zichzelf niet verheerlijkt om hoge priester te worden, maar die tot hem gesproken heeft: gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Gelijk hij ook in een andere plaats zegt: maar gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek, die in de dagen zijns vleeses gebeden en smekingen tot degene die hem uit de dood kon verlossen, met sterke roeping en tranen geofferd hebbende en verhoord zijnde uit de vrezen, hoewel hij de zoon was, nochtans gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden. En geheiligd zijnde is hij allen die hem gehoorzaam zijn een oorzaak der eeuwige zaligheid geworden en is van God genaamd een hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Tot zover. En dat is precies waar het hier om gaat, dat namelijk de Heer Jezus Christus geworden is tot hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Het onderwerp namelijk van het Nieuwe Testament is in de eerste plaats niet dat de Heer Jezus leed en stierf om onze zonden weg te dragen, want in principe is dat al een gedachte die in het Oude Testament zeer uitgebreid naar voren komt, maar de specifiek Nieuwtestamentische waarheid die zo uitgebreid wordt toegelicht in al die brieven van het Nieuwe Testament, maar ook in de Evangelie, is dat deze Jezus, nadat hij de reinigmaking onze zonden teweeg heeft gebracht, is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Ik citeerde dat natuurlijk uit het derde vers van deze brief, hoofdstuk 1, dus Hebreeën 1, vers 3. Want dat de Messias zou komen, dat sowieso de Messias zou komen, of een Messias in het algemeen, dat lijkt me een duidelijke zaak. Daar spreekt de hele Bijbel over, eigenlijk al vanaf het eerste hoofdstuk van de Bijbel, maar in ieder geval vanaf het derde hoofdstuk, waar gesproken wordt over het zaad der vrouw, dat het zaad der slang de kop zou vermorzelen. Het is een duidelijke zaak dat daar sprake is van wat wij dan noemen tegenwoordig het proto-evangelie, een vooraankondiging zo te zeggen van het evangelie. En daarin wordt uitdrukkelijk gesproken over de komst van iemand die de macht van de Satan en de macht van de zonde en van de dood teniet zou doen. En die dus daarmee de mensheid en daarmee zelfs de hele schepping terug tot God zou brengen. Diezelfde gedachte wordt later in het Oude Testament verder uitgewerkt. En later aan Israël, na de verkiezing en roeping van Israël uit Egypte, wordt ook aan het Israël bekendgemaakt dat diezelfde verlosser ook inderdaad het volk Israël zou verlossen, definitief zou verlossen van alle vijanden. Het is deze laatste gedachte die ook een belangrijke rol speelt in het judaïsme, in het jodendom dus, in de Joodse verwachting. Men verwacht daar, als het goed is, de komst van de Messias die inderdaad Israël zal verlossen van de vijand. En inderdaad, ook in de dagen van de Heer Jezus verwachtte men de komst van deze Messias, opdat hij Israël zou verlossen van de toenmalige bezettende macht. Nee, dat waren niet de Duitsers, hè, dat kwam pas later, maar dat waren de Romeinen uiteraard. En ik noem die Duitsers niet bij wijze van grap, maar ik denk dat de meesten van u beter dan ik begrijpen wat het betekent dat een land bezet wordt door een vijandige mogendheid feitelijk. Maar dat de Romeinen in principe vijandig stonden, ondanks alles vijandig stonden tegenover het Joodse volk, dat lijkt me ook wel een duidelijke zaak. Hoe dat ook zij, men verwachtte de komst van een Messias die inderdaad zou doen wat het Oude Testament ook aankondigt, namelijk de verlossing van Israël van de vijand en het oprichten van zijn eigen Messiaanse koninkrijk, een koninkrijk wat beginnen zou ongetwijfeld in Jeruzalem, wat de troon van David over Israël zou herstellen, opdat vanaf die troon van David niet alleen het Joodse volk of gewoon heel Israël geregeerd zou worden en het koninkrijk zou zijn binnengegaan, maar opdat ook van daaruit de macht van die Messias, maar daarmee ook de macht van Israël, gevestigd zou worden over alle heidense volkeren. Want wat zou het niet mooi zijn dan dat vanuit de dagen van de Heer Jezus, waarin de Romeinen heersten over Israël, dat vanuit die dagen een koninkrijk zou gebouwd worden, waarin Israël zou heersen niet alleen over de Romeinen, maar over de hele wereld. En die verwachting was natuurlijk toch in zekere zin correct. De verwachting namelijk dat er iemand zou komen uit het huis van David, die Israël zou verlossen en zijn koninkrijk zou oprichten over Israël en vanuit Israël over al de volkeren. Waardoor Israël als volk in zijn geheel de koninklijke status eigenlijk zou ontvangen. Precies zoals in Daniël hoofdstuk 2 geloof ik ook staat, dat het koninkrijk aan geen ander volk zal worden overgelaten. Geen ander volk dan dat van David, dat van Daniël uiteraard. Het volk dus van Israël en meer speciaal het Joodse volk. Dat is wat Israël ook verwachtte, voor zover men wat verwachtte natuurlijk. Maar dat is wat men verwachtte in de dagen ook van de Heer Jezus. We vinden daar vele uitspraken over. In ieder geval ook in het Nieuwe Testament, waar gezegd wordt dat de Joden inderdaad wachten op iemand die Israël zou verlossen. Ik denk daarbij aan ik denk altijd trouwens aan Johannes 12 in dat verband, omdat in Johannes 12 de mensen toegesproken worden door de Heer Jezus en waarbij de Heer Jezus zegt dat hij zou heen gaan en dat ze hem zouden zoeken en niet zouden kunnen vinden, want dat hij verheerlijkt zou worden en naar zijn vader zou gaan enzovoort. En dan vragen de omstanders, de Joden dus, vragen zich af van: wij hebben gehoord uit de wet dat als de Messias komt, dat hij dan altijd, voor eeuwig staat er, zal blijven. En hoe zegt gij dat de Messias zal heen gaan of verheerlijkt zal worden? En dan vragen ze: wie is deze Messias? Wie is deze zoon des mensen? Omdat de aankondiging van de verdwijning, nou ja, de verheerlijking, maar het is een verdwijning uiteraard, dat de aankondiging van de verheerlijking van de Heer Jezus niet in overeenstemming is met de verwachting die zij in die dagen hadden van de Messias. En die verwachting, moet ik zeggen, toen was, die bestaat vandaag de dag nog. Namelijk, men wacht op de komst van een Messias die inderdaad eenmaal zal verschijnen en dan ook altijd zal blijven. En toch is daar een misverstand in het spel. Natuurlijk, het is niet onjuist. Het is niet onjuist dat het Oude Testament leert dat eenmaal de Messias zal komen en dat hij een onwankelbaar en dus eeuwig koninkrijk zal oprichten. Ik zou je eigenlijk mee moeten nemen naar 2 Samuel 7, maar als ik dat doe, kom ik natuurlijk nooit aan Hebreeën toe. Hè? Maar dat doe ik dus niet, ik zeg het uit het hoofd. Ik zou je mee moeten nemen naar 2 Samuel 7, waar aan David wordt beloofd dat iemand van zijn zaad, een die uit zijn lijf voortkomen zou, de troon zou ontvangen, een onwankelbaar koninkrijk zou ontvangen, en dat hij voor altijd zou zitten op de troon van David, waarbij er bovendien aan toegevoegd wordt dat deze beloofde zoon van David ook God ten zoon zou zijn, want dat wordt er gezegd. Hij zal mij ten zoon zijn. Hij wordt uitdrukkelijk de zoon van David genoemd, maar wordt meteen gezegd dat hij tegelijkertijd ook de zoon van God is. En op grond van die gedachte kwam er natuurlijk tot de vaststelling dat als er een Messias komt, als de zoon van David, dan zal hij een onwankelbaar koninkrijk hebben. Hij zal op een onwankelbare troon zitten. Dus als hij komt, blijft hij altijd. En die gedachte is niet zo gek. Maar het merkwaardige is natuurlijk dat de andere gedachte die er meteen naast staat en die daar deel van uitmaakt, is men dan vergeten. De gedachte namelijk dat deze zoon van David tegelijkertijd, of via de andere lijn van afstamming om zo te zeggen, de zoon van God is. Hij is niet alleen maar de zoon van David, hij is ook de zoon van God. En het merkwaardige is, men weet wel dat er een Messias komt die de zoon van David zou zijn, die zijn koninkrijk zou oprichten, die altijd zou blijven, maar men weet niet meer te vertellen in de dagen van de Heer Jezus dat dezezelfde Messias de zoon van God is. Want tot in onze dagen houdt het Jodendom vol in punt 1 dat God geen zoon heeft. En punt 2, als gevraagd wordt, wie is de Messias? Wiens zoon is hij? De Heer zelf vroeg het. Dan zegt men alleen, hij is de zoon van David. En toen zei de Heer terug, maar waarom noemt David hem dan mijn Heer? En het antwoord moet nog steeds gegeven worden. Het antwoord wat men gaf was niet onjuist, maar het was maar half antwoord. Natuurlijk is de Messias de zoon van David en als hij komt om zijn koninkrijk op te richten, zal hij voor altijd blijven in de zin van dat dat koninkrijk inderdaad voor altijd blijft en dat hij dus altijd de koning van het koninkrijk zal blijven. Maar de andere helft van het verhaal is dat diezelfde Messias de zoon van God is en daarom terecht door David wordt aangesproken als mijn Heer. En die gedachte is men kennelijk vergeten. Het eigenaardige is dan ook dat als de Heer Jezus verschijnt, van wie wij geloven uiteraard dat hij de Messias is, dat als hij verschijnt, dan blijkt het als hij zich uitgeeft voor de Zoon van God, hoe bedekt dan ook, maar hij doet het, heel bedekt, maar men begrijpt het goed, hè? Als hij zich uitgeeft voor de Zoon van God, dan beschuldigt men hem van godslastering. En het dwaze daarbij is dat wij dan aan de andere kant zien dat er mensen waren die bestaan om te zeggen van wij dachten of wij hoopten dat hij was degene die Israël verlossen zou. Toch? Dat zeiden ze, de Emmausgangers in Lucas 24. Wij dachten of wij hoopten dat hij was degene die Israël verlossen zou, maar ze hadden totaal geen rekening gehouden met de gedachte dat hij de Zoon van God was. En dat hij zelf eerst onvergankelijk leven moest ontvangen voordat hij maar op een onvergankelijke troon zou kunnen zitten. Want of de troon onwankelbaar is, is één ding. Maar of degene die erop zit ook onwankelbaar is, dat is een veel belangrijker zaak. En de bedoeling is uiteraard dat degene die op die onwankelbare troon zou zitten, dat diezelfde onwankelbare de onvergankelijke zou zijn. En dat is men kennelijk uit het oog verloren. Degene die op die troon zou zitten, zou inderdaad de zoon van God moeten zijn. En zeker een Jood zou moeten weten dat het begrip zoon inderdaad betekent erfgenaam. Dat wil zeggen, die Messias zou de erfgenaam van God moeten zijn. Niet alleen die van David, maar ook van God zelf. Zodat na de dood van David, en zelfs na het afhouden, moet ik eigenlijk zeggen, heel precies, na het afhouden van die boom, van Izii, weet je wel, daarna zou hij pas verschijnen als de definitieve erfgenaam. En zou hij dus als het reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Izii. Ik heb het niet over kerstfeest, ik heb het over Pasen. Ik hoop dat u dat begrijpt. Over de opstanding van Christus uit de dood. Nadat de tronk was afgehouden, toen verscheen daar de erfgenaam. Nadat het huis als het ware was uitgestorven, nadat de dood was ingetreden, om zo te zeggen, het verscheen na de dood alsnog nieuw leven. En daar verscheen de zoon, de erfgenaam, ook de laatste erfgenaam uit het huis van David. En nog steeds daag ik elke Jood uit om te laten zien wie dan vandaag eventueel de erfgenaam zou zijn van de troon van David. Als de Messias komt en hij is de erfgenaam van David, de zoon van David, erfgenaam van de troon van David, waar is dan zijn geslachtsregister? Nee, ook als hij in de toekomst komt, zal men toch nu ook de lijn moeten kunnen aangeven. Geslachtsregisters worden bijgehouden immers. Laat maar zien dan. En dan moet gezegd worden, zo'n register bestaat niet, om de eenvoudige reden dat dat geslachtsregister van de zoon van David allang bestaat en allang voltooid is, allang in onze Bijbels is ook opgenomen, waarin niet alleen sprake is van een geslachtsregister in de zin van afstamming, maar zelfs een register in de zin van erfgenamen van de troon van David. We vinden beide registers terug in de schrift. En beide registers eindigen inderdaad bij Jezus van Nazareth, die opstond uit de dood als de erfgenaam van de troon en die bovendien opstond als de eersteling van een nieuwe schepping, die daarom definitief de erfgenaam van de troon is, omdat hij altijd leeft, zodat hij nooit een opvolger nodig heeft. Dat is toch makkelijk, hè, om te begrijpen. Nou, de gedachte is nu dat die Messias ook in het Oude Testament wordt aangekondigd, niet alleen als de zoon van David, maar ook als de zoon van God. Wel nu, als hij de zoon van David is, betekent dat dat hij de erfgenaam is van de troon van David. Punt. Als hij de zoon des mensen is, en dat is hij, dan is hij de erfgenaam van de troon van de mens. En die mens is Adam. En de zoon des mensen is letterlijk, in het Hebreeuws in elk geval, de zoon van Adam. En dus de zoon van Adam, de zoon des mensen, is de erfgenaam van de troon van de heerschappij die aan Adam gegeven werd. En aan Adam werd gegeven de heerschappij over de gehele aarde. onderwerpt aarde en heeft heerschappij over haar, staat er. En deze opdrachten, deze rechten zijn dus gegeven aan Adam en daarmee aan steeds zijn eerstgeborene. En die lijn die komt ook uit bij de Heer Jezus. Die lijn die loopt over David. David zit ook in die reeks. Zodat de troon van David en de troon van Adam in principe dezelfde troon zijn. Het enige verschil is dat we bij David denken aan Israël alleen. Maar bij Adam zouden we moeten denken aan een troon niet alleen over Israël, maar een troon over alle volkeren der aarde. Dus de reden waarom men in Israël, als men geloofde, de Heer aanduidde als gij zonen Davids, ontferm u over ons. Maar als de Heer zelf zijn eigen titel noemde, zei hij niet zoon van David, maar zei hij zoon van Adam. Alleen helaas, wij begrijpen de term dikwijls niet, maar hij zei het wel, zoon van Adam. Vertaald met zoon des mensen, zoon van de mens, zoon van Adam dus. Dat is een veel hogere titel, die reikt verder dan alleen maar Israël, omdat die titel reikt over alle volkeren. Maar er is nog een hogere titel die de Heer niet rechtstreeks noemde, maar waar hij wel degelijk aanspraak op maakt. Dat is namelijk de titel Zoon van God. En hoe moeilijk dat dan ook is, de term Zoon van Adam veronderstelt de erfgenaam van Adam nadat Adam gestorven is. De Zoon van David veronderstelt dat hij de erfgenaam is van David nadat David gestorven is. De zaak is, de zoon van Abraham, want zo wordt hij ook genoemd, Matthäus 1 vers 1, veronderstelt dat hij het beloofde zaad van Abraham is nadat Abraham gestorven is en zijn graf is onder ons. Wat betekent dan de term zoon van God? Het zou betekenen, volgens deze gedachtegang, dat hij is de erfgenaam van de troon van God na de dood van God. Bestaat dat? Ja, volgens de uitdrukking zou het moeten bestaan. Waarom zou God een erfgenaam hebben als hij niet sterft? Ja, denk daar maar eens over na. Wat betekent zo'n uitdrukking? Nou, de gedachtegang is dan ook inderdaad dat God stierf. Dat betekent niet dat hij ophield te bestaan of iets dergelijks. Dat betekent ook niet dat op een gegeven moment de hemel leeg was, want dat was ook niet zo. Maar dat betekent wel dat God verscheen in menselijke gedaante, dat wil zeggen geboren werd uit de mens en dus mens was. Want de mens kenmerkt zich doordat hij uit de mens geboren is. Dus werd God geboren uit de mens. En wij kennen hem onder de naam van Jezus, uiteraard. Maar hij stierf aan het kruis van Golgotha. Dat is een gedachte die voor sommigen wat moeilijk te volgen is. Maar laat ik dan nog een ander beeld geven. Als nou de Hebreeënbrief zegt dat een testament pas van kracht wordt als de testamentmaker is overleden. Er zitten wat haken en ogen aan die gedachte, maar het is waar. Het testament wordt namelijk uitgevoerd nadat de testamentmaker is overleden. Dat is de volgende vraag. Wie maakte dan dat testament? Wie gaf aan Israël een verbond? Hetzelfde als testament, hè? Ja, dat was God zelf. Die onder de naam Jehovah verscheen aan Israël en met hen een verbond sloot. En daarna bovendien zei, maar dat was jaren later, in Jeremia 31, dat hij met Israël opnieuw een verbond zou maken. Niet zoals het oude verbond, maar nu anders. Maar wel met Israël. Niet zoals toen met de wet op stenen tafelen, maar dan een met het woord van God geschreven. Niet in stenen tafelen, maar in de harten der mensen. Kortom, dat was de aankondiging van een nieuw testament, een nieuw verbond. Ter vervanging van het oude. Nou, wanneer wordt dat testament van kracht? Ik ga nog niet op de details in, maar het gaat alleen om even nu om het principe. Wanneer wordt het van kracht? Als de testamentmaker is overleden. Wel, wie maakte dat testament? Wie sloot dat verbond? Jehovah. En de gedachtegang is dan ook inderdaad dat diezelfde Jehovah die verscheen op de Sinai aan Israël, die verscheen aan Mozes, die verscheen aan Abraham, die verscheen aan Henoch, die verscheen aan Adam, heel ver terug. Diezelfde Heer is precies de Heere Jezus Christus, ja. Is de Heere Jezus die hier op aarde leefde en inderdaad stierf. Het is de helft van een verhaal, ik weet het, natuurlijk. Er zitten meer kanten aan, maar niettemin is dat volkomen waar. Bovendien, Hebreeën 7 is daarom ook duidelijk, want Hebreeën 7 spreekt over de wet en zegt dat Israël onder de wet was, zolang het tijd als de man leeft. Dat wil zeggen, Israël als vrouw want Israël wordt in zijn geheel als vrouw beschouwd, was aan de levende man verbonden zolang de wet daar was en zolang de man leefde. En Israël was aan de Heer verbonden onder het oude verbond en die man heette Jehovah. Maar als de man gestorven is, dan is de vrouw vrij van de man en van de wet des mans enzovoorts. Dat betekent toch dat Jehovah stierf. Dat wij hem dan kennen onder de naam Jehoshua, vertaald met Jezus, dat is natuurlijk juist, maar het is volstrekt dezelfde. Hij die ooit in, met Israël in die relatie trad, in die verbondsrelatie, hij stierf. Hij die ooit een testament maakte, hij stierf. Het was dus de Heer zelf die hier mens werd op aarde en in die hoedanigheid stierf. En de vraag is, maar waar is nou zijn erfgenaam? Want hij stierf en bij het geval van overlijden is altijd de vraag, waar is de erfgenaam? Zeker als daar bezittingen zijn en nog meer is dat het geval wanneer er zelfs troonsrechten zijn. Wie is zijn erfgenaam? Nou, wie is de erfgenaam van degene die stierf aan het kruis van Golgotha? Daar hoef je niet een jurist voor te zijn om dat te begrijpen. Dat is uiteraard degene die vervolgens uit het graf weer opstond. Om de eenvoudige reden dat degene die uit het graf opstond ongetwijfeld het meest naaste familielid was van degene die overleed. Je zou er bijna bij lachen als je het zegt. Want hij was het zelf uiteraard. Maar dat betekent inderdaad dat de Christus, de beloofde Messias, is de erfgenaam van degene die aan het kruis stierf. En wie stierf aan het kruis? De zoon van Adam. De zoon van Abraham, ik sla Noach maar over voor het gemak. De zoon van David, maar tegelijkertijd de zoon van God. En wat is het belangrijkste? Dat laatste uiteraard, de zoon van God. Toen hij opstond uit de dood, was hij dus de erfgenaam van al deze. Adam, Abraham, David en God. Van alle vier erfde hij in zekere zin de troon. Niet dat die troon altijd helemaal verschillend is, maar in ieder geval, hij is van alle die erfgenaam. In de praktijk komt het erop neer dat de troon van Adam terecht kwam bij Abraham, want zo loopt namelijk de lijn van erfgenamen. En de Heer wordt dus in Matthäus 1 vers 1 uitdrukkelijk de zoon van Abraham genoemd. Maar via diezelfde lijn gaan we verder komen bij David terecht, zodat dezelfde Matthäus 1 vers 1 zegt dat de Heer Jezus Christus niet alleen de zoon van Abraham is, maar ook de zoon van David. En zodat in de praktijk die drie dingen met elkaar overeenkomen, het is dezelfde lijn van erfgenamen, dus brengt het dezelfde troon met zich mee. De troon in Jeruzalem, vanwege David en Israël, de troon in Jeruzalem over al de volkeren der aarde, vanwege Adam. Koning over de ganse aarde, uiteraard. Maar omdat hij ook de zoon van God is, omdat zijn vader zijn natuurlijke vader, om zo te zeggen, hoewel sommigen dat echt tegennatuurlijk vinden, maar goed, zijn natuurlijke vader, degene die hem verwekt, dat was God zelf. Daarvan is hij de erfgenaam en van hem erfde hij uiteraard een troon in de hemel. Zodat er twee tronen zijn van de Messias, de een in de hemel omdat hij de zoon van God is, de ander op aarde omdat hij de zoon des mensen is. En toen verscheen hij daar met al zijn rechten, toen hij opstond uit de dood en hij zei in het einde van het Matthäus evangelie, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde, dat hebben ze, omdat hij de zoon van God en de zoon des mens is, beide. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde, waarna hij natuurlijk de rechten op de troon claimde, ik weet er geen beter Nederlands woord voor, opeiste, dat ja, vind ik niet zo'n mooi woord, maar goed. Hij eiste het troonsrecht op. Te beginnen met welke troon? Welke zou hij nou het eerst eisen? Die in de hemel uiteraard, dat is de hoogste. Die andere komt dan vanzelf wel. Toch? De allerhoogste. Ontegenzeggelijk. Nou, daar zit nou net de moeilijkheid. Omdat de Joden op aarde, Israël op aarde, verwachtte de Messias die op aarde op de troon van David zou gaan zitten enzovoorts. Maar zij zagen volledig, maar dan ook volledig over het hoofd, dat diezelfde Messias de zoon van God is en daarom in de eerste plaats een troon heeft in de hemel. zodat aangenomen mocht worden dat als de Messias verschijnt, door zijn opstanding uit de dood wel te verstaan, dat hij dan niet zozeer in de eerste plaats een troon hier op aarde in Jeruzalem zou opeisen, maar veel meer in de eerste plaats een troon zou opeisen in de hemel. En dat is precies wat er gebeurd is, en daarmee opent die Hebreeënbrief dus ook, want deze Zoon van God, die is, nadat hij de reinigmaking onze zonde door zichzelf teweeg gebracht heeft, die is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen, zoveel treffelijker geworden dan de engelen, als hij uitnemender naam boven die engelen geërfd heeft. Dat is vers 3 en vers 4 van Hebreeën 1. De Heer Jezus Christus, de Messias dus, heeft een naam, een reputatie, een positie, of hoe je dat maar noemt, geërfd. Zie je, het is een kwestie van dood en dan wat er verder volgt. Geërfd boven de engelen. Dat betekent dat hij eerst een positie had beneden de engelen, en daarna via erfrecht van zijn vader dus, welke vader dan ook, maar van zijn vader een titel en daarmee een troon geërfd heeft in de hemel zelf, waardoor hij verhoogd werd van beneden de engelen naar boven de engelen. Dat is waar Hebreeën 2 dan vervolgens ook over spreekt. En Hebreeën 2 doet dat in vers 6, als er staat, maar iemand, David, heeft ergens, Psalm 8, betuigd, zeggende, wat is de mens dat gij zijnde gedenkt, of des mensen zoon dat gij hem bezoekt? Nou, wie is die mens? De Messias uiteraard. Psalm 8 gaat over Christus, zeker wel. En dan staat er, verder in die psalm, het wordt hier aangehaald, gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen, staat de vertaling alstublieft. De rest mag u vergeten. Gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen. Dat wil zeggen, hij was eerst vernederd geworden, die mens, onder de engelen. Maar daarna, met heerlijkheid en eer hebt gij hem gekroond en gij hebt hem gesteld over de werken uw handen. Het vers moet je dus netjes lezen in combinatie met Hebreeën 1 vers 3 en 4. Die mens die eerst vanuit de hemel vernederd werd naar de aarde, die mens gaat het over, die immers in de gestaltenis Gods was, maar die zichzelf vernederd heeft. Ik geloof dat we het daar vorige keer over gehad hebben, hè. Die werd minder gemaakt dan de engelen, want die werd mens. Maar God heeft hem vervolgens door opstanding en hemelvaart, door zijn opstanding uit de dood, dus weer uitermate verhoogd. Namelijk, hij heeft hem met heerlijkheid en eer gekroond en hem gesteld over de werken uw handen. En werken uw handen is een Bijbels synoniem voor de schepping als zodanig. God heeft hem gesteld boven de schepping. Hoewel hij ooit deel uitmaakte van de schepping, hoewel hij zich ooit identificeerde met de schepping, hoewel hij ooit de plaats van de schepping zelfs innam, want hij stond in mijn plaats en in de uwe, hoewel hij dus ooit deel van de schepping was, werd hij daaruit genomen en werd hij gezet boven de schepping en heeft hij deze wereld overwonnen. En is hij dus overwinnaar. En met eer en heerlijkheid gekroond. Niet gezeten op het troon in Jeruzalem met allerlei vijandige volken om zich heen, die terwille van Israël dan maar die vijanden wegjaagt enzovoorts. Zo'n stukje politiek bedrijven en dat soort dingen meer. Daar gaat het niet om. Het gaat om de overwinning op de totale oude schepping. Met als gevolg daarvan de oprichting of de openbaring van zijn koninkrijk ook hier op aarde. Beter is te zeggen, de uitbreiding van zijn koninkrijk vanuit de troon van God, vanuit de hemel zelf, naar de aarde. Dat komt later. Maar wat verwacht mocht worden is ook daadwerkelijk gebeurd. Namelijk dat de Messias niet op aarde bleef. Zeker niet te midden van een wereld die hem niet gekend heeft en de zijnen die hem verwierpen. En dus is hij gezeten aan de rechterhand Gods, aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Nadat hij uitermate vernederd werd, heeft God hem uitermate verhoogd en hem een troon gegeven in de hemel zelf. Dat is niet die van David en het is ook niet die van Abraham of zo. Of van Adam. Want Adam of Abraham of David zou nooit een troon in de hemel geërfd hebben. Maar de Heer Jezus wel. En dat was van het allergrootste belang. En vanuit die positie zal zijn koninkrijk in de toekomst op aarde geopenbaard worden. Het bijzondere is nu dat wij dus leven in een tijd waarin de Heer Jezus, de Messias dus, maar eigenlijk maar de helft van zijn positie inneemt, om zo te zeggen. Het is niet goed te zeggen. Hoe moet ik het zeggen? Hij is een heleboel, maar slechts de helft daarvan is actief. Dat wil zeggen, hier op aarde neemt hij zijn positie op de troon niet in, maar in de hemel wel. Het is moeilijk te zeggen dat dat de helft is natuurlijk, want dat is het veruit het belangrijkste deel natuurlijk, hè, in de hemel zelf. Maar ik hoop dat u begrijpt waar ik het over heb. Van de twee tronen neemt hij er maar één in. Zodat op wat de aarde betreft zijn troon eigenlijk vakant is, leeg is betekent dat. En in de praktijk komt het erop neer dat dus eigenlijk welke koning, welke machthebber hier op aarde ook regeert, hij doet dat bij de gratie Gods. Want eigenlijk zou het niet kunnen. Omdat welke troon er ook is, hij komt toe aan de Heer Jezus Christus die de zoon van Adam is. En aan wie dus de gehele aarde is onderworpen. En elke koning of machthebber hier op aarde kun je op zijn gunstigst beschouwen als iemand die de plaats van de Heer inneemt. Zolang de Heer het ook toestaat. En dat is hetzelfde als bij de gratie Gods. En die term bij de gratie Gods is zo gek niet, want gratie is genade. Dat wil zeggen, het gebeurt door de genade van God. En daarmee is precies gezegd hoe het in elkaar zit. Want de vraag moet vervolgens gesteld worden, waarom het dan zo lang duurt, alvorens de Heer zijn troon hier op aarde inneemt. Zo lang, dat velen natuurlijk al sinds eeuwen roepen, dat die troon op aarde helemaal niet aan de orde is en dat het ook nooit komt en dat de Heer maar één troon heeft en het is in de hemel. En als je dan zegt, maar er staat toch in de Bijbel de troon van zijn vader David, dan zegt men, ja, dat is bij wijze van spreken, maar het is de troon in de hemel. Of de troon over de kerk, of iets dergelijks. Zo lang duurt het al. Zo van, er zal wel niks meer van komen. Men zal dat wel anders moeten duiden, want zo heet het dan, hè? Duiden heet dat. Hè? Nou, hoe dat ook zij, de vraag is dus, waarom duurt dat zo lang? En het antwoord daarop is, dat is makkelijk genoeg. Het antwoord daarop is, dat namelijk in het Oude Testament niet alleen gezegd wordt dat de Messias koning zou zijn, maar er zou nog wat zijn. Natuurlijk, hoge priester, koning en hoge priester. Er waren vele koningen in Juda, vorsten uit Juda zal ik maar zeggen, maar er was maar één de echte koning. Er waren vele priesters, maar er is maar één hoge priester. De hoogste positie onder de koningen en de priesters komt toe aan de Messias. Niet alleen het koningschap, maar ook het priesterschap. Bovendien, het voorrecht of de plicht van de eerstgeborene, ik noem het maar een voorrecht, het voorrecht van de eerstgeborene is dat hij koning is, maar het voorrecht van de eerstgeborene is ook dat hij priester is. En als de eerstgeborene alle creaturen verschijnt, is hij niet alleen koning, maar ook priester. En het zijn twee totaal verschillende dingen. De overeenkomst is dat ze beide macht uitoefenen. De overeenkomst is dat ze allebei ook met het recht te maken hebben en geacht worden het recht te hanteren. Maar het grote verschil is dat de koning wordt verondersteld het recht te hanteren en zonder aanzien des persoons toe te passen, terwijl de hoge priester verondersteld wordt genade te bewijzen. De koning wordt verondersteld de zonde, de overtredingen, de misdaden te bestraffen. De priester wordt verondersteld de misdaden, de overtredingen enzovoort weg te doen. Zowel de koning als de priester stellen vast dat er misdaden er zijn, maar de koning bestraft ze en de priester neemt ze weg. De koning hanteert het recht, de priester bewijst genade. En recht en genade zijn twee totaal verschillende dingen die elkaar bij ons, op aarde althans, niet verdragen. Onmogelijke zaak. Hetgeen ook geïllustreerd wordt in de geschiedenis van Israël, waar namelijk koningschap gegeven werd aan het huis van Juda, zodat de eerstgeboren uit Juda de erfgenaam was van de troon. Terwijl het priesterschap gegeven werd aan de stam van Levi, zodat de eerstgeboren uit Levi de erfgenaam was van het hoge priesterschap. Maar je kon nooit uit beide stammen tegelijk zijn. Het was of het een of het ander. Zodat iemand nooit koning en priester tegelijk zou zijn. En hoe dicht koningschap en priesterschap in het Oude Testament dan soms ook bij elkaar kwamen, het kwam heel dicht bij elkaar, Het bleef gescheiden. Het kwam heel dicht bij elkaar, hoor. Jazeker, want Mozes, ik weet niet of je het ooit gelezen hebt, ik wel. In het Oude Testament lees ik over Mozes dat hij genoemd wordt de koning van Israël. Maar hij was uit Levi. Want zijn broer was hogepriester uit Levi. En Mozes wordt koning genoemd. Komt dus dicht bij elkaar, hè? Eén keer maar, geloof ik, hoor. Ik heb het nooit vaker gezien. Eén keer maar, ik weet niet eens waar. Het komt dicht bij elkaar. En later krijgen we dat verschijnsel dat bijvoorbeeld het huis van David uitgeroeid wordt op één jongetje na, weet u wel. Die komt dan terecht in het huis van de hoge priester en daar wordt hij dan opgevoed. Zodat hij eigenlijk op wettische gronden beschouwd moet worden als de zoon van de hoge priester. Maar dat kon niet, want hij was niet uit Levi. Maar toch kwam het daar dicht bij elkaar, zelfs in dezelfde huishouding. Het komt er dicht bij elkaar als David zelf op de vlucht is enzovoorts. Terwijl hij eigenlijk nog niet eens koning was. Was hij op de vlucht en komt bij de hoge priester in huis en vraagt daar om brood en om een zwaard enzovoorts. Nog een paar dingen, maar we zullen er maar niet op ingaan. Maar dan komt het dus heel dicht bij elkaar. Hoge priester en koning. Alsof ze één geheel zijn. En daarna krijgen we nog in, wat is het, in Zacharia krijgen we nog het verhaal dat daar de hoge priester een kroon op zijn hoofd krijgt, alsof hij ook koning is. Komt dus heel dicht bij elkaar. Maar het blijft gescheiden. Want hier op aarde verdragen wet en genade elkaar niet. Als je hier op aarde namelijk iemand genade bewijst en recht bewijst, krijg je de grootste problemen. Dat kan namelijk niet samen. Stel nou iemand wordt schuldig bevonden aan een misdaad, dan wordt hem genade bewezen. Hoe wou je dan het recht nog toepassen? Dat kan niet. Dan doe je de genade weer te niet. Alsnog, dat kan dus niet. En de andere volgorde, dus ook waard om te proberen, gaat ook niet. Want als je iemand recht doet, wordt hij geëxecuteerd, heet dat. He? En dan kun je hem daarna, terwijl hij al dood is natuurlijk, geen genade meer bewijzen. Kun je hem alleen nog zalig verklaren. Maar goed, even terzijde dan. Hè? Postuum, weet u wel, maar dat betekent natuurlijk niks. Dat gaat dus niet. En toch dat laatste, van eerst recht en dan alsnog genade, wordt wel degelijk door God toegepast. Namelijk, doordat eerst recht gedaan wordt aan het kruis van Golgotha, waar de zonden der wereld gedragen worden, waar de zonde veroordeeld wordt in het vlees, zoals Romeinen 8 zegt, waarna alsnog genade bewezen wordt, omdat namelijk degene die onze zonde droeg alsnog uit de dood opstaat en dan toch leeft. En nu als de gerechtvaardigde. Maar tegelijkertijd als degene die genade voortbrengt. Ik hoop dat u die gedachte vast hebt. Dat aan het kruis wordt recht gedaan. Maar genade vindt plaats inderdaad daarna door de opstanding van Christus. En die genade doet het recht niet teniet. Want het recht heeft zijn loop gehad. En daarna wordt genade gegeven door de opstanding van Christus. Het is die Christus, de opgewekte Christus die gepredikt wordt. Het is ook om die reden dat de schrift zegt dat de zaligmakende genade Gods verschenen is aan alle mensen. En dat de genade gift Gods dus is het eeuwig leven. En het eeuwig leven is in de Zoon. En wie de Zoon heeft, heeft het leven. En dus de genade gift Gods. Enzovoorts. Recht en genade. Beide worden toegepast en ze worden toegepast via de Heer Jezus Christus, via zijn lijden en sterven en via zijn opstanding. Waarna hij wordt aangesteld als koning en hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Want Melchizedek, de figuur die in het Oude Testament verschijnt nadat de koningen verslagen werden, staat er. Er staat het. Nee, hier in Hebreeën 7 staat het ook hoor. Vers 1. Want deze Melchizedek was koning van Salem en priester des Allerhoogste Gods, die Abraham tegemoet ging als hij wederkeerde van het slaan der koningen en hem zegende. Dat wil zeggen, nadat de strijd gestreden was en de overwinning behaald was, daarna verscheen Melchizedek en hij bracht voort, staat er in Genesis 14, brood en wijn. En nadat de koningen verslagen waren, nadat de oversten deze wereld verslagen waren, Nadat de macht der lucht verslagen was, of hoe dat allemaal maar heette, maar kortom, nadat Satan verslagen was, verscheen daar een koning, van wie gezegd wordt dat hij is koning des vredes, koning van Salem, en koning der gerechtigheid, Melchizedek namelijk. En hij bracht voort brood en wijn, als beeld van het leven wat er is in Christus. Want die Melchizedek is natuurlijk een voorafschaduwing van de komst van de Messias. Die gezegd wordt koning te zijn, maar die tegelijkertijd gezegd wordt priester te zijn. En die op die wijze leven voorbrengt, nadat de strijd gestreden is. En de strijd was gestreden op Golgotha. Nadat die strijd gestreden was, verscheen daar door de opstanding uit de dood de Heer Jezus Christus. Als de koning, de beloofde Messias, de Zoon van God en Zoon des mensen, als de koning, maar tegelijkertijd als de hoge priester, naar de ordening van Melchizedek. En het is die figuur, die Messias, die Christus, die inderdaad recht en genade voortbrengt, ook over de hele schepping. In de praktijk betekent dat, dat hij dus een dubbele functie heeft. De een is van recht doen, orde brengen, koninkrijk oprichten, koninkrijk openbaar in de wereld. Aan de andere kant ook genade bewijzen aan de wereld. En omdat die dingen elkaar moeilijk verdragen, omdat die dingen bovendien makkelijk in elkaar overlopen, zodat we niet meer het onderscheid daartussen zien, krijgen wij te maken met het merkwaardige verschijnsel dat in de tijd die passeert tussen het moment dat de Heer zelf de eersteling werd van de nieuwe schepping en het verschijnen van de totale nieuwe schepping, dat in die tijd die daartussen passeert beide dingen, namelijk zijn priesterschap en zijn koningschap, uitdrukkelijk gedemonstreerd worden in deze nog oude wereld. Dat was een heel lange zin. Ik zal het nou korter proberen. Sinds de opstanding van Christus is de eerstgeborene van een nieuwe schepping verschenen. Maar het duurt pakweg zo'n 3000 jaar voordat de hele nieuwe schepping verschijnt en de oude verdwenen is. Waarom? Moet dat? Nou nee, misschien niet. Maar het gebeurt wel zo. Wat gebeurt er dan in die tussentijd, waarin die nieuwe schepping toch al tot stand gekomen is, maar nog niet verschijnt? Wat gebeurt er in die tussentijd in deze oude wereld die al overwonnen is en die al geoordeeld is aan het kruis? Wat gebeurt er in die tussentijd? Wel, in die tussentijd wordt aan deze oude schepping geopenbaard het koningschap zowel als het priesterschap van Christus. Deze beide dingen. En in de andere volgorde, dat wil zeggen eerst het priesterschap en daarna het koningschap. De reden daarvoor is makkelijk uit de Bijbel te halen. Men heeft immers gezegd, wij willen niet dat deze over ons koning zij. Nou, dat komt dan aardig uit, dan eerst maar het priesterschap. Ja, zo is het gegaan. Zodat wij nu leven in de dagen waarin de Heer wel op de troon zit, maar waarin hij zijn koningschap niet demonstreert, maar wel zijn priesterschap. Want dat is het kenmerk van onze dagen. Dat namelijk het priesterschap van Christus gedemonstreerd wordt, waarbij hij genade bewijst, waarbij hij de zonden van het volk wegneemt, waarbij zonden niet worden toegerekend, waarbij geen actief oordeel van God komt over de zonden van de mens. Want hoe komt dat? Omdat er een hoge priester op de troon zit. En de taak van de hoge priester is de zonden van het volk wegnemen. En zo'n hoge priester hebben wij ontvangen en in zo'n tijd leven wij, de tijd waarin het priesterschap van Christus gedemonstreerd wordt, waarna in de toekomst, maar dat is na de opname van de gemeente uiteraard, alsnog het koningschap van Christus gedemonstreerd zal worden, ook in deze oude schepping. Waarbij alsnog recht gedaan wordt, recht van orde gevestigd zal worden, ook nog in deze oude wereld. Zodat ook deze oude, deze oude, laten we zeggen, gevallen wereld, deze zondige schepping, te maken krijgt met een demonstratie van Christus priesterschap en daarna een demonstratie van Christus koningschap. En daarna verdwijnt de oude schepping. En priester en koning blijft hij uiteraard altijd. Dit is precies wat hier Hebreeën 7 ook zegt, hè? Want hier in Hebreeën 5. Hier in Hebreeën 5 worden namelijk wat kenmerken van de hoge priester genoemd. In de eerste plaats in vers 1 als er staat, want elke hoge priester Want dat zou er moeten staan. Elke hoge priester uit de mensen genomen wordt gesteld voor de mensen in de zaken die bij God te doen zijn. En daarmee wordt dus verwezen naar de oudtestamentische typologie van de tabernakel, waarbij de hoge priester gekozen werd door God uit de mensen. Nee, uit Levi enzovoorts, de eerstgeboren uit Levi, Aaron en zo verder, zijn afstammelingen. Die wordt genomen uit de mensen en hij moet namens de mensen, om de mensen te vertegenwoordigen, ingaan op de grote verzoendag in het binnenste heiligdom. In het heilige der heiligen tot voor het verzoendeksel enzovoorts. Waarna men hem dus kwijt is. Want dan ben je de Heer kwijt, hè? Dan is hij weg. Dat is de hoge priester verdwenen. Hij is niet meer onder de mensen. Iedereen kijkt, heb je de hoge priester ook gezien? Nee, de hoge priester is weg. Men merkt er niks meer van. Op dezelfde tijd oordeelt God ook niet. Dat kan ook niet natuurlijk. Waarom niet? Omdat de hoge priester op verzoendag daarin is gegaan in het heiligdom om een verzoening te doen voor de zonde des volks. Waarna het volk van God niks meer merkt. Nee, spreekt in ieder geval niet in zijn grimmigheid en in zijn toorn, want dat kan niet. En van de hoge priester merkt men ook niks, die is ook weg, want die is binnen het heiligdom. En als er een beetje lang grote verzoendag blijft, dan begint men zich ongerust te maken van, zou het wel goed aflopen met, komt hij wel weer naar buiten enzovoorts. Hè? Het schijnt natuurlijk dat het een heel ritueel was, heb ik me laten vertellen, waarbij men uitdrukkelijk buiten bleef staan wachten of de hoge priester wel weer tevoorschijn komen, opdat hij het volk vervolgens zou komen zegenen enzovoorts. Hè? Dat lees ik in het Oude Testament er allemaal niet bij, maar dat is wel de Joodse gedachte. Maar zo is het nou maar net. Maar men zou moeten begrijpen dat dat beelden zijn die van toepassing zijn op de ene ware hoge priester, namelijk de Heer Jezus Christus, de beloofde Messias, die nadat hij hoge priester geworden is, zich ogenblikkelijk van zijn taak kwijt en dus namens de mensen het binnenste heiligdom ingaat om daar verzoening te doen voor de zonde des volks. En dat is precies wat er gebeurd is. Want de Heer, toen hij hogepriester geworden was door zijn opstanding uit de dood en wegens de kracht dus des onvergankelijke levens, zegt Hebreeën 7, is inderdaad het ware heiligdom binnengegaan, niet met handen gemaakt, en dat is dus de hemel. En wat doet hij daar? Ja, daar is hij op de troon. Op de troon. Daar is hij hogepriester op de troon. Een hogepriester die ook koning is. Een hogepriester zittend op de troon, dat heet dan de troon van God, maar het heet ook de troon der genade, want de troon van een hoge priester heet nou eenmaal een troon der genade. Zal ik het nog eens vergelijken met de oud-testamentische situatie, waar de hoge priester inging voor het verzoendeksel, daar het bloed stortte op het verzoendeksel van de Ark des Verbonds, en dus tussen de cherubim, dat weet u waarschijnlijk, een cherubim aan de zijden van het verzoendeksel, die het verzoendeksel overschaduwde. En de Heer had ooit gezegd, van tussen de cherubim, dus van op het verzoendeksel, zal ik tot u spreken. Maar precies daar tussen de cherubim bracht de hoge priester het leven van de zondebok. Degene die eerst gestorven was. Het is precies daar is de plaats waar de hoge priester dienst doet. Maar het is precies ook de plaats van waaraf de Heer, van waaraf God nu tot de mens spreekt, van tussen de cherubim. De plaats namelijk waar Christus is, verheerlijkt, zittend aan de rechterhand van God. Van daaraf wordt tot ons gesproken. Wat komt er dan tot ons? Wat is de boodschap die tot ons komt? Dat is de blijde boodschap uiteraard, die van dat de verlossing is, dat de verzoening is. Dat de zonden zijn weggenomen of bedekt zijn of gerechtvaardigd zijn of hoe het maar heten mag. Die boodschap komt tot ons. En het gevolg daarvan is dat we van het koningschap van de Heer Jezus niks merken, inderdaad. Nee, want wanneer merk je wat van de vorst, van de koning? Wanneer merk je daar wat van? Als je stel bent geweest. Nee, dan wordt de wet gehanteerd. En als je een overtreder bent van de wet en er is een regering, dan doet hij er wat aan. Dan word je gestraft. Maar als de regering, oftewel de koning, toevallig hoge priester zou zijn, bij wijze van spreken, dat kennen wij in Nederland niet, maar in de Bijbel wel. Hè? Als die koning die macht hebben dan hoge priester is en alleen functioneert als hoge priester, betekent het dat er inderdaad geen oordeel komt. Er komt helemaal niks. zodat je in de praktijk dan leeft onder de genade, de heerschappij van de genade. En dat is de situatie waarin wij leven, als gelovigen in de eerste plaats. En verder is zo dat in het algemeen de wereld natuurlijk ook in die situatie leeft, omdat inderdaad in onze dagen geen oordeel van God komt over de wereld en de gang van zaken onder de volkeren. Dat komt wel een keer, maar dat is als hij zich als koning zal manifesteren in de wereld, bij zijn wederkomst dus. Maar in onze dagen is dat niet zo, omdat de Heer Jezus vanuit de mensen, van tussen de mensen uitgenomen werd en gesteld werd voor God om daar de mensen te vertegenwoordigen, om de belangen van de mens daar bij God te behartigen. En dat kan hij zo goed, omdat Hebreeën 5 vers 2 zegt dat de hoge priester moet behoorlijk, zoals het behoort dus, behoorlijk medelijden kan hebben met de onwetenden en dwalenden. Die behoorlijk, die zoals het behoort, kan medelijden met de onwetenden. En de onwetenden zijn uiteraard de dwalenden. Want de onwetende is degene die niet weet van waar hij komt, nog waar hij heen gaat. Dus is hij dwalend. En dat is de situatie van de mens in het algemeen. Weet u waarom speciaal? Omdat de Heer ooit kwam als het licht der wereld in de wereld, maar men beliefde hem niet. En toen is het licht weer uit de wereld teruggetrokken. En toen kwam er geen ander oordeel over de wereld dan dit, dat het licht eruit weg is. En sindsdien leeft de wereld in duisternis. God spreekt niet tot de wereld, integendeel. De wereld is in duisternis achtergebleven en men tast rondom zich van waar komen wij vandaan en waar gaan we naartoe? Waar komen wij vandaan? Dat moet miljarden jaren geleden zijn. Waar komen wij vandaan? Men krijgt geen houvast. En waar gaan we naartoe? Ja, dat weten we ook niet. Het zou nog wel miljarden jaren te gaan zijn. Liep bij mij laatst iemand in de tuin in de zon. Die zei, kijk, die zon is aan branden. Die gaat nog miljarden jaren mee. Die is voorlopig nog niet opgebrand. En iedereen die er nog meer in de tuin was, schoot in de lach. Kreeg de man zo'n kop. En zei, oh ja, daar denken jullie anders over. Zei, ja, dat zou ik wel denken, ja. Loop je het licht van de zon en sta je te vertellen dat je eigenlijk in duisternis bent, omdat je niet weet van waar je komt en waar je heen gaat. Nou, dat is het oordeel wat over de wereld is nu. Dat is het enige oordeel ook. Duisternis, onwetendheid, dwalend. En zo zijn wij van nature ook in deze duistere wereld. Onwetend en dwalend. Dom geboren, zeggen we dan. Niks bijgeleerd. Ik denk, iemand zal me wel helpen. Inderdaad, ja. Dom geboren en de meesten leren niks bij. Inderdaad, ik ken iemand die zei... Oh nee, dat zei u niet, dat zei ik nou. Ja, de meeste leren... Ik ken iemand die zei, ik heb niks tegen mensen, maar ze moesten niet zo dom zijn. Ja. Want men denkt dat het maar zo moet blijven. In het duister zijn, maar het moet niet. Er is wel licht. Al is het aanvankelijk misschien wat verblindend, dat licht in die duisternis. Maar er is wel licht. Maar dat is een licht wat niet schijnt in de wereld, zegt de schrift. Dat is een licht wat schijnt in onze harten. Want het licht der wereld is verdwenen. Maar God die gezegd heeft dat licht in de duisternis zou schijnen, 2 Korinthe 4, heeft in onze harten geschenen. Onze hart, niet hun hart, onze harten geschenen. Met het licht van het evangelie der heerlijkheid van Christus die het beeld Gods is. Dat is de situatie. Vandaar dat wij die boodschap over die hoge priester leren verstaan. De wereld zegt, waar is die God? En neemt hem kwalijk. Vroeger nam men de God kwalijk dat hij wat deed, dat hij oordeelde, dat hij sprak enzovoorts. En als hij wat zei, zeiden ze, nou dat kan hij niet gemeend hebben, hij zal het wel anders bedoeld hebben of zo. Toch, zo ging het toch altijd. En nou spreekt hij helemaal niet meer en zeggen ze, nou is een mooie God, is dat als er een God is, waarom zegt hij dan niks? Zo gaat het toch? Mensen moeten nooit wat van hebben. Maar zo gaat het. Maar wij leren hoe het zit. Wij vragen ons ook af, denk ik. Ik tenminste wel. Waarom zegt God niks? Waarom blijft die hemel gesloten? Waarom bidden zoveel mensen voor bepaalde dingen in de wereld, terwijl duidelijk blijkt dat God er niks aan doet? En hoe hard wij ook ons best doen, en hoe hard wij ook bidden, God doet er niks aan. En er komt er niks van terecht. Hoe komt dat? Je mag het niet hardop zeggen natuurlijk dat het zo is, maar ik wel, hè. Hoe komt dat er niks gebeurt? Dat de hemel van koper is, zegt men dan, enzovoort. Wel, dat komt omdat de koning over de ganse schepping ook hoge priester is. van welke wij hebben vele dingen en zwaar om te verklaren, te zeggen. Omdat gij traag om te horen geworden zijt. Dat heb ik er straks niet gelezen, maar dat was het volgende vers. Hè? Vers 11. Mensen willen dat niet horen. Maar dat is de Bijbelse boodschap. Dat namelijk de koning over de ganse schepping inderdaad ook hoge priester is. En besloten heeft om aanvankelijk de eerste 2000 jaar uitsluitend zijn hoge priesterschap te praktiseren. Althans wat de wereld betreft. En voor zover hij een koninkrijk heeft, is dat alleen in de hemel. Tot op heden. Vandaar dan ook dat in het Onze Vader staat, uw koninkrijk komen, en ik heb al eens eerder uitgelegd, dat kan alleen als het eerst ergens anders al is, anders komt het niet. Anders zou het moeten zijn, uw koninkrijk worden opgericht. Maar dat zegt het niet, het zegt uw koninkrijk komen. Dat wil zeggen dat het eerst dus ergens anders is. En als u denkt dat ik dat ver gezocht heb, zo'n verklaring, dan bent u abuis, want het staat in de volgende zin. Uw koninkrijk komen, waar vandaan dan? Uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook, vervolgens dus, op de aarde. Als het koninkrijk dus komt naar de aarde, waar komt het dan vandaan? Uit de hemel, staat er gewoon bij. En het is nu niet op de aarde, maar het is al wel opgericht, want hem is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. Waar is het koninkrijk dan dus nu? In de hemel. Als we dus deel willen hebben aan het koninkrijk, waar moeten we dan zijn? In de hemel. En als we al deel hebben aan het koninkrijk, en wij hebben dat als gelovigen, want wij zijn overgeplaatst van de duisternis, dat is deze wereld, in het licht. En overgeplaatst in de erfenis van de heilige in het licht, heet het zelfs. Wij zijn overgeplaatst in het koninkrijk. Waar is onze positie dan? In de hemel, precies. Waarom? Omdat daar onze koning is, die hoge priester is. Maar juist omdat hij hoge priester is, is het koninkrijk nu nog alleen in de hemel. Juist omdat er zoveel nadruk ligt op zijn hoge priesterschap, ligt er zoveel nadruk op het feit dat hij zich als de koning in de hemel verbergt. En juist daarom hebben wij deel gekregen aan het verborgen koninkrijk in de hemel. En daarom staat er ook, indien je dan met Christus zijt opgewekt, Colossenzen 3 vers 1, zo zoekt het, want die moet je zoeken, die kun je zomaar niet zien, zo zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. En dan nog een keer, zoek de dingen die boven zijn, zoek niet de dingen die op de aarde zijn, want daar is Christus niet. Want uw leven, dat is ook niet hier, uw leven is met Christus verborgen bij God. Dat is wat er staat, letterlijk, in Colossenzen 3. Kent uit het hoofd, maar dat zou iedereen uit het hoofd moeten kennen. Elke gelovige. Dat is heel klare taal. Je zou moeten leren deze dingen te verstaan. Hoe het ook zij, de Heer Jezus werd genomen uit de mens om de mens te vertegenwoordigen bij God. En is daar de vertegenwoordiger van ons in elk geval. En is daar onze hoge priester. Die inderdaad medelijdt met de onwetenden en dwalenden. Wij zijn van nature onwetend en dwalend. Maar hij leidt daar met mee en hij doet er dus wat aan. En wat doet hij er dan? Wel, als we onwetend zijn, wat doet hij dan dus? Nou, wat hebben we dan nodig? Wijsheid gewoon. Moet ons bekendgemaakt worden. Nou, dat is wat hij doet. Ons leiden in zijn wil en in zijn woord en in zijn waarheid. Ja, dat heeft hij beloofd. Toen de Heer wegging, zei hij tegen zijn discipelen, maar ik ga wel heen, maar ik zal u de geest sturen, die zal u in al de waarheid leiden. Precies. Want hij kan inderdaad, zoals het behoort, medelijden hebben met de onwetenden. Maar als ze niet meer onwetend zijn, omdat hen de weg Gods bekend is gemaakt, dan zijn zij dus ook niet meer dwalend. Nee, wij zijn niet dwalend, want wij weten wel van waar wij komen en waar we heen gaan. Wij zijn namelijk van boven geboren. Daar komen we dus vandaan. En we zijn naar boven geboren. En daar gaan we dus naartoe. Dat vind je in de Nederlandse vertaling niet terug, dat weet ik. Maar wat altijd maar vertaald wordt met wedergeboorte of wedergeboren worden, dat staat soms in de grondtekst van boven geboren worden, en de andere keer staat er naar boven geboren worden. Maar beide hangt met elkaar samen, want daarmee is onze oorsprong en bestemming bepaald. En omdat we van boven geboren zijn, zijn we ook naar boven geboren. Want omdat wij van boven zijn, gaan wij ook naar boven. Oftewel, omdat wij uit God geboren zijn, gaan wij ook naar hem toe. Dus wij weten van waar wij komen, waar we heen gaan. De natuurlijke mens is uit de aarde aards en keert dus tot de aarde weder. Maar de gelovige, de wedergeboren mens is uit God geboren en keert dus naar God toe. En in onze dagen kan het niks anders betekenen dan dat hij een bestemming heeft in de hemel, want daar is onze God. Daar is onze Messias, daar is onze hoge priester en koning naar de ordening van Melchizedek. En het bijzondere troostrijke van deze gedachtegang is dan bovendien dat de Heer niet alleen ons gewoon maar geeft in de zin van dat hij een soort foerier is en geeft wat we nodig hebben, zoals staat op het lijstje, vandaag, dit en morgen. Nee, hij leeft met ons mee. Hij denkt met ons mee, hij leidt met ons mee. Daar staat hij, die behoorlijk medelijden kan hebben met de onweten en dwalenden, overmits hij ook zelf met zwakheid omvangen is. Dat is een moeilijke uitdrukking, vooral omdat er staat dat hij met zwakheid omvangen is. Is de Heer nog met zwakheid omvangen? Op grond van wat hier staat zou je moeten zeggen van wel. Dat is een beetje moeilijk, omdat we aan de andere kant leren dat de Heer juist degene is die door de kracht Gods, hè, met de uitnemende grootheid van Gods kracht, is opgestaan uit de dood en gezet naar Gods rechterhand. Zodat we ons af moeten vragen, wat is deze zwakheid eigenlijk? En het antwoord is natuurlijk makkelijk genoeg, want het antwoord staat in het voorgaande vers. Het antwoord is dat die zwakheid de aanduiding is van de mens. De mens is zwak, per definitie. God is sterk en de mens is zwak. Als God zijn kracht geeft aan de mens, beter nog, als God zijn genade geeft aan de mens, maar dat is eigenlijk hetzelfde, dan zegt hij, nee, dan zegt de Heer tot Paulus, mijn genade is u genoeg, want mijn kracht, maar het is genade, wordt in zwakheid volbracht, want zwakheid is gewoon de aanduiding van de natuurlijke mens. De mens. En daarom kan hier staan dat de Heer ook zelf met zwakheid omvangen is. Want hoe je dat ook keert of wendt, hij is nog steeds mens. Hij werd mens en is stierf, maar hij stond wel degelijk ook als de mens uit de dood op. Of zoals ik het leerde, zo leerden wij dat vroeger thuis op de zondagschool, dat weet u waarschijnlijk, hè. Dat de Zoon des Mensen nu in de hemel zijn hoge priesterlijke taak en functie vervult. De hoge priesterlijke dienst van de Zoon des Mensen in de hemel. De gedachte namelijk is inderdaad dat de mens, een mens in ieder geval, maar het is de mens, de Heer Jezus Christus, inderdaad in de hemel is en daar ons vertegenwoordigt. Vandaar dat u ook zelf met zwakheid omvangen is. Het kan gezegd worden, waarbij u niet meteen aan zwakheid moet denken, maar wel aan dat hij mens is. En zich volledig kan inleven in de omstandigheden van de mens in het algemeen en dus ook in de onze. Dat wordt ook verderop in de rest van dit schriftgedeelte uitgewerkt. Maar vandaar ook dat hij kan voorzien in wat wij nodig hebben. Vandaar dat wij een hoge priester hebben die behoorlijk kan medelijden hebben met de onwetende en dwalenden. Het werd trouwens al eerder gezegd aan het eind van hoofdstuk 2, waar staat in vers 17, waarom hij in alles de broederen moest gelijk worden, opdat hij barmhartig en getrouw hoge priester zou zijn in de dingen die bij God te doen waren, om de zondes des volks te verzoenen, want in hetgeen hij zelf verzocht zijnde geleden heeft, kan hij degene die verzocht worden te hulp komen. Precies dezelfde gedachte. En zo stond het ook in hoofdstuk 4, vers 15. Want wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest, doch zonder zonde. En dan staat er, laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden, om geholpen te worden ter bekwame tijd. En daarmee is onder woorden gebracht wat de Heer nu doet. Niks aan de wereld. De Heer zit niet in de politiek. Daar heeft hij trouwens geen enkele behoefte aan. De Heer hoeft niet langs politieke weg zijn macht in de wereld te vestigen. Hij gaat gewoon op de troon zitten en de vijand zal even doen door de adem zijns monds. En met dezelfde kracht waarmee je tot de doden zegt, sta op of kom uit, zegt hij tot de vijand, val dood. Dat is cru gezegd, maar zo ongeveer zit dat. Hij zal de vijand verdoen door de adem zijn mond. Dat wil zeggen, hij zal tot hem spreken en daarmee uit. Door zijn woord zal hij tot hem spreken, door in zijn grimmigheid en in zijn toorn. Dat gaat niet langs politieke weg, dat gaat niet via de weg van verkiezingen of wat dan ook maar. Zelfs niet via de weg van gebed. Dat gaat gewoon met kracht en inderdaad met geweld. Dat is de toekomst. Maar in onze dagen houdt de Heer zich bezig met de roeping en heiliging van de gemeente. Niet in de wereld, maar uit de wereld. Wij zijn als gelovigen ook niet in de wereld geplaatst. Wij zijn als gelovigen uit de wereld getrokken en geplaatst in het koninkrijk van de Heer. En daar houdt de Heer zich mee bezig, als hoge priester. De roeping en heiliging van de gelovigen. Het is een bijzondere gedachte. Ik kan het niet goed onder woorden brengen. Ik kan me niet lyrisch genoeg uitdrukken. Maar het is een bijzondere gedachte dat diegene, Efeze 1 zegt het, hè, dat diegene die gezeten is, de hoogste troon, ver boven elke overheid en macht, dat diezelfde heiland gegeven is aan de gemeente tot hoofd. Dat die hoge, die grote koning, die almachtige God, dat het onze Heer en heiland en verlosser is. Dat hij ons leven is. Dat hij in onze harten heeft woning gemaakt, dat we met hem verbonden zijn. En dat is de blijde boodschap van het Nieuwe Testament, dat wij als gelovigen namelijk daardoor uitgetrokken worden boven het aardse niveau. Als we de wereld al zien, zouden we die moeten zien van bovenaf. En dan wordt alles heel betrekkelijk en klein. Maar verder zouden we onze blik moeten richten omhoog naar die Heer die inderdaad als de verhoogde zit aan Gods rechterhand. Want de gedachte is gewoon simpelweg deze, dat die hoge priester is niet door ons geroepen. Die is wel uit ons uitgegaan, is uit de mensen genomen, maar is ook niet ons werk. Het is ook niet iemand op wie wij dan gestemd hebben of zo, dat die hoge priester zou worden. Zo van, als wij er niet geweest waren, dan zou er allemaal niks van terecht gekomen zijn. Dat is het ook allemaal niet. Er staat gewoon, niemand neemt zichzelf die eer aan, maar die van God geroepen wordt. God heeft zijn zoon uit de dood opgewekt. God heeft tot hem gezegd, gij zijt priester in de eeuwigheid door de ordening van Melchizedek. God heeft tot hem gezegd, zit aan mijn rechterhand. Het wordt hier allemaal aangehaald, hè, in vers 4 en 5. En vers 6 wordt geciteerd uit Psalm 2 en uit Psalm 8. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En wat van de mens verwacht wordt, is niet dat hij zichzelf een plaatje maakt van een verlosser of van een messias of een christus, of hoe je dat maar noemt. Maar wat van de mens verwacht wordt, is dat hij zich onderwerpt aan de Christus der Schriften. En de Christus der Schriften is die Christus die niet alleen koning is en die het volk zal verlossen van de vijand, maar het is die Christus die inderdaad ook als hoge priester gezeten zou zijn op de troon der genade. Met alle consequenties van dien. Dat betekent dat voor zover wij iets nastreven in de wereld, wij de Heer niet aan onze zijde hebben. En wij ook niet aan de zijde van de Heer staan. Maar het betekent wel dat wanneer we ons leven haten en zouden willen verliezen in deze wereld, dan zullen we het bewaren. Dat wil zeggen, dan zullen we ander leven krijgen, het leven van de Heer zelf. Andere mogelijkheden zijn er niet. God heeft dat zo bepaald. En God zelf heeft in het Oude Testament al gezegd dat als die Messias zou verschijnen, dan zou hij zijn, mijn zoon, zegt hij tegen David. En hij zegt in Psalm 2, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, eis van mij en ik zal u geven. En de goede lezer besluit daaruit dat God tot zijn zoon zegt, ga hier maar zitten. En als je tijd vindt geworden om ook te regeren over de heidenen met de bekende ijzeren roede die daar aankomt, zeg het dan maar. Maar de Heer zegt nog niks. En we leven in de tijd nadat God gezegd heeft, eis van mij en ik zal u geven. En voor de tijd dat die zoon ook daadwerkelijk zal eisen. En in die tussentijd zit hij op de troon. Niet praktiserend als koning, maar wel praktiserend als hoge priester. Het is diezelfde waarheid die daarna in Psalm 110 wordt aangehaald. Hier wordt het dus ook geciteerd, hè, in vers 6. Waar David aanhaalde, zegt, de Heer heeft gezegd tot mijn Heer, zit aan mijn rechterhand. Hoezo? Weet er nog. Hoe lang? De vraag met hoe lang wordt beantwoord met... totdat ik u vijanden zal stellen tot een voetbank uw voeten. Hetzelfde als in Psalm 2. Zeg maar wanneer het zal gebeuren. Maar ga zo lang hier zitten. En de andere vraag was een beetje een domme vraag, namelijk... hoezo? Hoezo zit daar mijn rechterhand? En die wordt beantwoord in vers 4 van Psalm 110 met... gij zijt priester. In de eeuwigheid. Naar de ordening van Melchizedek. En dat wil zeggen naar de ordening van die rechtvaardige koning. Zodat de Heer inderdaad ook koning is. Maar als gevraagd moet worden van hoezo gaan zitten... dan zijn er twee antwoorden. De ene is totdat de heidenen zullen onderworpen worden. En de andere is... dat in afwachting daarvan is hij dus niet zozeer de koning... maar wel degelijk de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En ik denk altijd maar zo... dat wij in een bijzondere tijd leven, een zeer bevoorrechte tijd. Een tijd namelijk waarin het koninkrijk weliswaar niet openbaar wordt... zeer tot ongenoegen van vele gelovigen. Maar het is beter... we zijn beter af met de situatie waarin wij nu verkeren... omdat wij nu ten volle de vruchten plukken van het hoge priesterschap van Christus. Wij kennen een hoge priester. We zijn geplaatst in de vrijheid. En hij is degene die ons inderdaad geeft wat we nodig hebben. Die ons van onwetenden wetenden maakt. Die ons maakt van hen die in duisternis wandelen tot degene wier ogen zijn opengegaan. En die dus verlicht zijn geworden. Wat een erg zware term is, hè. Maar we zijn verlichten, heet dat dan. We zijn niet meer dwalenden, want wij weten van waar wij komen en waar wij heen gaan enzovoorts. En we weten dat wat er ook gebeurt, die Heer die de wereld niet ziet en die onze ogen ook niet zien, ook niet met een bril, hè, dat die Heer toch gezeten is aan Gods rechterhand in de hemel. En het beste bewijs daarvoor is het verschijnsel dat God al in bijna geen 2000 jaar meer tot deze wereld gesproken heeft. Je mag toch van een God verwachten dat hij af en toe iets van zich laat horen. En dat is ook wat hij deed in het verleden, in oud-testamentische tijden. Maar juist dit verschijnsel dat de hemel dicht is, zouden wij positief moeten verklaren. We zouden moeten zeggen, als nog eens een keer iemand ons vraagt van, als er dan een God is, waarom doet hij dan niks, enzovoort, dan zegt u, dat is omdat hij mijn hoge priester is naar de ordening van Melchizedek en God heeft hem daartoe aangesteld. Sinds wanneer? Sinds Psalm 2, sinds Psalm 8, sinds Psalm 110, sinds Deuteronomium 30, waar staat dat hij zou opvaren naar de hemel, sinds Psalm 68, daar staat dat ook, sinds Spreuken 30, daar staat dat ook, want hij zou opvaren naar de hemel en daar een positie innemen. En precies hetzelfde is het geval, dat mocht een Jood u vragen van hoe zit dat met de komst van de Messias, dan zeggen wij, die Messias, dat is onze heiland. Die is gezeten aan de rechterhand Gods, omdat hij de Zoon van God is, zoals in het Hebreeuwse Oude Testament toch netjes staat, en zelfs vele malen. Maar het is de Messias Israëls, die onze zaligmaker, onze verlosser, onze heiland geworden is, die bovendien ons hoofd is, die sterker nog, die ons leven geworden is. En daarom zien wij uit, niet zozeer naar de openbaring van zijn koninkrijk in de toekomst op aarde, hoewel wij dat verwachten, zelfs voor de nabije toekomst, maar beter, daarom zien wij uit naar de hemel, want we blijven die kant op kijken. Want in de hemel is onze toekomst. Daarheen zijn we geroepen. Daar is onze heiland. Daar zal hij ook altijd zijn positie houden. En de positie die wij in hem ontvangen hebben, die houden wij daar net zo goed altijd. Want onze toekomst is in de hemel. Ons burgerschap is in de hemel. Omdat wij een hoge priester hebben. Die zwijgt voor de wereld. Maar die ons getrokken heeft uit de duisternis tot zijn licht. Die niks anders wil dan dat wij ons losmaken van de wereld. Omdat we zouden leven in verbintenis met hem. In gemeenschap met hem. Omdat we zouden eten van zijn tafel. Waarop brood en wijn. De uitdrukking van het leven en het lichaam van de opgewekte Christus. Dat is wat ons wordt voorgehouden. En zo'n hoge priester heeft God ons gegeven. Ik weet het. Het Oude Testament spreekt niet uitgebreid over Melchizedek. Het Nieuwe trouwens eigenlijk ook niet. Maar de waarheid die ons geleerd wordt in de schrift is duidelijk genoeg. dat de Heer namelijk alvorens Israël te verlossen en voor altijd zijn koninkrijk op aarde, dan wel een nieuwe aarde op te richten, dat alvorens hij dat doet, hij eerst een verborgen koninkrijk zal hebben in de hemel, waarin hij ten volle zijn hoge priesterschap zal demonstreren. Zijn hoge priesterschap als de middelaar van het nieuwe verbond, door wie wij voor altijd met God verzoend zijn. Amen. Zullen we danken? Wij danken u, trouwe Vader, dat u ons die hoge priester gegeven hebt die ons betaamde. Dat u ons een hoge priester gegeven hebt die wij inderdaad nodig hadden. Die behoorlijk kon medelijden hebben met de onwetenden en dwalenden. Die inderdaad eeuwig leeft, zoals uw woord zegt. Die hoge priester geworden is doordat u hem geroepen hebt. En vanwege de kracht van onvergankelijk leven. We danken u, Vader, dat wij van dat leven deelgenoot geworden zijn. Dat het leven van de opgewekte Christus ook gegeven wordt aan een ieder die gelooft. En we danken u, Vader, dat we daardoor uitgetild worden boven de duisternis van deze wereld. We daardoor mogen wandelen in het licht wat via uw woord ook tot ons gekomen is. En we danken u dat het licht ook in onze harten schijnt. En ons geeft verlichting van de heerlijkheid van Christus. We danken u, Vader, dat we mogen weten dat wat om ons heen ook wankelt, dat u de onwankelbare bent. En dat wat er ook wankelt, dat uw troon in de hemel vaststaat. En dat die troon bij ons bekend is als de troon der genade waarop onze heiland gezeten is. Wij danken u, Vader, voor het geweldige voorrecht dat wij in deze bedeling mogen leven. En dat we zelfs mogen leven in de tijd die zo kort vooraf gaat aan de openbaring en heerlijkheid van onze heiland. Zodat zelfs de tekenen om ons heen in de wereld ons spreken over de naderende komst en openbaring van onze grote God en zaligmaker Christus Jezus. We danken u, Vader, dat we ook deze avond uw woord mochten openen. En dat we steeds opnieuw, wanneer we dat doen, mogen bepaald worden, niet bij onszelf, maar juist en vooral bij uzelf en uw Zoon. Bij uw verlossingswerk, opdat we zouden leven in afhankelijkheid van deze dingen die door u gedaan zijn en die door u geschreven zijn tot lering van ons. We danken u, Vader, dat we zo mochten samenkomen. Dat we mochten samenkomen rondom u en uw woord. En daarmee u ook mochten erkennen als onze koning en hoge priester. Als degene die ons hoofd is, als degene die ons leiden wil naar de bestemming die u voor ons hebt weggelegd. Vader, we danken u voor die erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel. Zodat we altijd weer mogen opzien naar u. Mogen opzien naar onze heiland die door u gesteld is als een oorzaak voor eeuwige zaligheid. Wilt u daarom ook met ons gaan wanneer we deze plaats verlaten? Wilt u onze schreden leiden, maar bovenal wilt u onze gedachten leiden, opdat in ons uw naam zal verheerlijkt worden. Amen.